gaan met elkaar het woord van God openen in het evangelie van Lucas. Het eerste hoofdstuk, Lucas hoofdstuk 1. En we lezen met elkaar vanaf vers 26, Lucas 1 vanaf vers 26. En ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Lucas 1, vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. En in die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei: gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. Zalig is zij die geloofd heeft. Want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei: mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in mijn God, mijn zaligmaker. omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. En hij heeft zijn krachtige werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door zijn barmhartigheden aan zijn barmhartigheden te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. De centrale woorden in dit Bijbelgedeelte zijn de woorden in vers 38. Maria zegt: zie, de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, u hier en ook u die thuis met ons verbonden bent, nu of later. Je moet toch echt wel anno 2023, bijna 2024, vandaag 24 december 2023, je moet toch wel een heel groot geloof bezitten om deze geschiedenis te geloven. Daar heb je echt een groot geloof voor nodig. Ik zal u 3 voorbeelden noemen uit deze geschiedenis. Waarvoor je dan toch wel vandaag de dag een heel groot geloof moet hebben. Want Maria zegt tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Alsof je vandaag de dag een relatie nodig hebt om zwanger te raken. Kan ook best zonder. Gewoon je bestelling plaatsen bij de spermabank. Nog zo'n voorbeeld. En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Nou ja, heden ten dagen zwanger worden, ja, dan zeggen we, nou ja, dat kan iedereen overkomen. En dan biedt een abortuskliniek altijd nog uitkomst. En dan met zo'n verhaal, zwanger vanwege de kracht van de Heilige Geest, dan zouden we toch zo'n jonge vrouw, nadat ze uit de abortuskliniek gekomen is, heel snel doorverwijzen naar een psychiater om van je godsdienstwaanzijn verlost te worden. Dat is de wereld van vandaag. Dat is de wereld waarin wij leven. En dan nog één bijzonder iets wat genoemd wordt in de geschiedenis die we net gelezen hebben. Dat de engel zegt tegen Maria: daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genaamd worden. U hebt het met mij in de afgelopen week kunnen lezen. Hangt er een beetje vanaf welke krant u leest. Maar het was wel een christelijke krant. Laten we het daar even bij houden. Dat van mensen die belijden christen te zijn, nog 69% gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hoort u het goed wat ik zeg? Van mensen die beweren een kind van God te zijn, is nog 69% die gelooft dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. En van diezelfde groep mensen is nog 64% die gelooft in de opstanding. En tenslotte, alsof het nog niet erg genoeg is, van diezelfde groep christenen is nog 51% die gelooft in de wederkomst. Dat is de wereld waarin wij leven. Dus vandaar mijn opmerking, je moet wel een heel groot geloof hebben op 24 december 2023... Om de geschiedenis die wij uit Lucas 1 met elkaar gelezen hebben, om die te geloven. Maar ik ga u geruststellen, u boft, want ik geloof het. Ik heb zo'n groot geloof. Er zijn twee dingen. Ik heb een heel duidelijk oog voor de realiteit van de wereld waarin wij leven. Ik hou mijn ogen daar echt voor open. Ik realiseer me die realiteit. Maar ik heb daar wel iets boven gesteld. En dat is de waarheid uit het woord van God. En daar gaan we het over hebben vanmorgen. En ik heb de prediking voor vanmorgen, ja, gewoon in drie delen opgesplitst. Dat past wel een beetje hier in Sliedrecht. Drie delen. Deel 1, Maria. Deel 2, de Heer Jezus. En deel 3, natuurlijk, de toepassing. Dat ben ik. Dat bent u. En ja, daarbij zou misschien nog passen, maar dat gaan we niet doen hoor. Een tussenzang. Maar dat doen we niet. Maar als ik zou mogen kiezen voor een tussenzang. Ik denk dat de jonge generatie nu denkt van waar heeft die man het over. Maar goed, ik kom zo terug. Als ik dan zou mogen kiezen voor een tussenzang, dan zou ik echt kiezen voor Psalm 40 vers 4 in de oude berijming wel te verstaan. He? Psalm 40, zoek dat vanmiddag maar eens uit, welk lied dat is. Dat zou helemaal passen, maar gaan we niet doen. Goed, tot zover en dan hoop ik dat ook de jonge generatie weer kan aanhaken. We gaan het eerst over Maria hebben. Wat heel duidelijk blijkt uit het gedeelte dat wij met elkaar gelezen hebben, is de gehoorzaamheid van Maria. Heel opvallend, de gehoorzaamheid van Maria. Maria zegt, zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Hebben wij ook enig besef van wat dat voor haar betekend moet hebben? Zij heeft nogal een boodschap te horen gekregen. Een de Heere toegewijd jong meisje, daar kom ik zo nog wel op terug, die krijgt een boodschap. Ze is ondertrouwd met Jozef. In alle reinheid levend. En zij krijgt te horen van de engel een boodschap van God. Maria, je wordt zwanger. Wat betekende dat? Dat betekende dat zij in die omstandigheden een moment onder ogen moest zien dat ze bij Jozef zou komen met een boodschap. Een heel bijzondere boodschap. Een boodschap met consequenties. dat ze bij haar ouders zou moeten komen en moeten vertellen dat. Maar nu de consequentie. Want dat heeft Maria zich ongetwijfeld gerealiseerd. Dat de consequentie zou zijn als ze met deze boodschap naar buiten zou treden, zou er één ding moeten gebeuren. Haar steniging. Ze zou gestenigd moeten worden volgens de wet van Mozes. Begrijpt u wat Maria zegt? Ik niet. Ik kan het bijna niet begrijpen. Ik geloof het wel. Maria zegt: laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Wat bijzonder. Wat bijzonder in zulke omstandigheden. Totaal tegenovergesteld van deze wereld. Ik herinner me nog zo goed toen ik hier op dit dorp een klein jochie was. Zag ik het ook wel eens af en toe rondom me heen gebeuren. Dat een meisje zwanger was geworden. En ik realiseer me nu pas goed, toen ik over deze geschiedenis nadacht, wat dat toen in die tijd hier in dit dorp voor zo'n jong meisje geweest moet zijn, door wat voor een situatie ze heen gegaan moest zijn om thuis te komen met zo'n boodschap. Dat kon gewoon niet. Er zitten hier vast nog wel mensen die zich dat herinneren als de dag van gisteren. Dus tegenwoordig heel anders. Ja, het is een probleem, maar er zijn oplossingen voor. Ik heb ze u net geschilderd. Het staat heel ver bij ons vandaan. Maar Maria zegt: mij geschiede naar uw woord. Uit het gedeelte wat we gelezen hebben, en ik citeerde dat net al, blijkt heel duidelijk dat Maria een jong meisje was die de Heere volkomen toegewijd was. Ze had kennis van het profetisch woord. Want het enige wat zij aan de engel vraagt nadat ze de boodschap gehoord heeft, is: ja, maar hoe, ik heb begrepen wat u allemaal gezegd hebt, maar hoe kan dat nou? Want ik heb geen omgang met een man, ik ben ondertrouwd. Dat is het enige wat ze zegt in reactie. Ze gaat helemaal niet in op de andere dingen die de engel heeft gezegd, want dat is voor haar duidelijk. Zij herinnert zich de woorden die 750 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus Christus zijn uitgesproken door de profeet Jesaja. Ongetwijfeld heeft zij gedacht: dit zijn woorden die de engel zegt, die ken ik uit de schrift. Ze herinnert zich de woorden van de profeet Jesaja: daarom zal de Heere u zelf een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Want wat Gabriël zegt in vers 32 en 33 van Lucas 1... komt helemaal overeen met Jesaja 9 vers 5 en 6. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dus Maria zegt niet: ja, maar wat zijn dat toch merkwaardige woorden? Nee, zij zegt: mij geschiede naar uw woord. Wat bijzonder dat Maria zo'n vertrouwend geloof bezit. En ze gaat er zelfs van zingen. Want als ze bij haar nicht komt, ook al zo'n wonderlijk verhaal, en ik geloof het, dan gaat ze zingen. En let u eens op wat ze zingt. Ze zingt: en mijn geest verheugt zich in mijn God, mijn zaligmaker. Maria zingt over haar zaligmaker. En let u op, dat zingt ze nadat ze die wonderlijke, schrikbarende boodschap heeft gekregen. Want het betekent nogal wat. Ze heeft er zo'n groot vertrouwen in dat het doodvonnis gewoon voor haar verdwijnt. Ze zou gestenigd moeten worden. Maar ze zingt. Ze zingt een loflied en ze zingt over haar zaligmaker. In vers 47 kunt u dat lezen. En ze zingt over hem die grote dingen aan haar heeft gedaan. Ze zingt: heilig, heilig is zijn naam. Maria kent de schrift. Want al deze gebeurtenissen maken bij haar los datgene wat de Heere God heeft beloofd. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, zingt ze. Zoals hij gesproken heeft tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Zij denkt terug in haar lied aan het verbond dat de Heere God met zijn volk, met Abraham en zijn nageslacht, heeft gesloten. Wat een geloof in zo'n jonge vrouw. En dat geloof staat boven de realiteit van haar bestaan. Ze zou gestenigd moeten worden. Dat is de realiteit van de wereld rondom haar heen. Haar geloof staat daarboven. Wat bijzonder. En wat heeft Maria een bedachtzaam leven. Zo leerzaam. Een bedachtzaam leven. We zijn een klein stukje verder. Dat komt natuurlijk in de komende dagen heel erg aan de orde. Als het kindje geboren is. Als de Zoon van God geboren is. En als ze daar zijn en het kraambezoek bestaat uit een stelletje herders. Met een verhaal. Met een groot verhaal. En wat lees ik dan? Dan lees ik dat iedereen die dat verhaal van die herders hoort, die verwondert zich over datgene wat de herders vertellen, wat er buiten allemaal gebeurd is, die engelen en die boodschap die ze gekregen hebben. En iedereen verwondert zich erover. En Maria, zij bewaart al deze woorden overleggend in haar hart. Dat is Maria. Er zijn vast een heleboel omstanders geweest toen die dat verhaal van die herders gehoord hebben en die hebben er zo het hunne van gedacht. En er ontstonden allerlei discussies. Is het nou wel waar? Is het niet waar? En of hoe bijzonder is het toch allemaal? We kunnen het allemaal niet begrijpen. En Maria doet daar niet aan mee. Dat is Maria. Maria bewaart de woorden in haar hart. Alles wat er gebeurt, overdenkt ze. Misschien kan ze ook nog niet alles bevatten. Maar dat hoeft niet altijd. Ze bewaart het in haar hart. En we zijn weer een aantal jaren verder. En Jozef en Maria die gaan met met de Heer Jezus naar de tempel. Dan is die 12 jaar. Nou, u weet het. En dan is dat gebeurd en ze gaan terug Jezus kwijt. Kun je dat voorstellen als ouders? Je bent al een dag onderweg en je denkt van nou, die komen wel mee hoor. Maar geen Jezus. En dan moeten ze terug naar Jeruzalem. En dan vinden ze uiteindelijk de Heer Jezus in de tempel. En die zegt dan, ja, u zou dat toch moeten weten. Wist u dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Nou, ik stel me het volgende voor, dat toen ze weer teruggingen naar huis, dat er een verschil tot stand kwam tussen Jozef en Maria. Jozef nog helemaal opgewonden van, moet je weer helemaal terug om zo'n jong te halen? Wat een gedoe allemaal, hij moet beter luisteren, we moeten dat toch anders aanpakken. En Maria, die zwijgt. Maria zwijgt. Maria, lezen we, bewaart al deze dingen in haar hart. Wat een tegenstelling. Wat bewaart ze in haar hart? De woorden die de 12-jarige Jezus tegen Maria zegt. Wist je niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En ik ga nog een stuk verder met u in de geschiedenis. En dan zie ik Maria staan bij Golgotha, bij het kruis. En ze kijkt naar het kruis. En ze ziet wat daar gebeurt. En ook wat daarvoor allemaal is gebeurd. Ze is daar steeds bij geweest in de omgeving. Ze heeft haar zoon zien sjouwen met dat kruis. Ze heeft hem op dat kruis zien nagelen. En dan is er dat moment dat Jezus haar aankijkt. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. En weet u, er is nog een moment geweest waarbij Maria woorden gehoord heeft die ze niet gelijk allemaal kon begrijpen. Maar ze startte geen discussie, ze bewaarde die woorden in haar hart. Weet u waar dat was? Bij Simeon. Toen ze met de kleine Jezus bij de tempel kwam en daar een ontmoeting had met Simeon en Anna. En toen heeft Simeon gezegd, ook Maria, door jouw eigen ziel zal een zwaard gaan. Ik denk dat we moeten inzien dat Maria die woorden niet helemaal begrepen heeft. Maar ze heeft niet, dat lees ik nergens, tegen Simeon gezegd, wat zeg je nou? Of dit begrijp ik allemaal niet, hier moet ik eens voor gaan bidden. Nee, dat heeft ze niet gezegd. Ze heeft die woorden bewaard in haar hart. Wat een bedachtzaam leven. En dan staat ze daar bij Golgotha. En ze ziet wat er gebeurt. En wat ze bewaard heeft in haar hart, wordt openbaar. De Heer Jezus, tweede deel. We hebben bij Maria gezien gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de wil van God. Hoe wonderlijk, hoe pijnlijk, hoe schokkend. Dat betekent in de realiteit van de wereld waarin ze leeft, gehoorzaam aan de wil van God. En hoe komt de Heer Jezus in deze wereld? Ja, we worden natuurlijk heel erg bepaald in deze tijd bij wat wij dan het kerstverhaal noemen. Prima. Ieder verhaal moet een naam hebben. Maar wat gebeurt is dat datgene wat ik in Hebreeën lees, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam gereed gemaakt voor mij. Brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Waarom kwam de Heer Jezus in het vlees? Omdat er een afspraak was gemaakt lang, lang daarvoor in de hemel, tussen de Vader en de Zoon, toen de Vader zich afvroeg, maar als het fout gaat, wat dan? Als het fout gaat met de mens die ik ga scheppen, dan eist mijn rechtvaardigheid de dood. Want de zondaar moet sterven. Toen, lang, lang voordat dat een feit werd, heeft de Heer Jezus tegen zijn Vader gezegd, Vader, Vader, dan ben ik daar. Ik, uw zoon, uw geliefde, uw troetelkind, ik ben daar om uw wil te doen. Dat is trouwens ook wat Psalm 40 zegt, dus vandaar mijn tussenzanglied. Weet u het nog? Psalm 40 vers 4, moet je thuis maar eens opzoeken. En nu zie ik de Heer Jezus in Gethsemane. En dan heeft hij zich afgezonderd van zijn discipelen. En hij werpt zich met zijn aangezicht naar de aarde en hij bidt, Vader, Vader, als het mogelijk is, laat deze afschuwelijke drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Tot 3 keer toe is dat het gebed van de Heer Jezus. Gehoorzaamheid aan de wil van zijn hemelse Vader. Bereid om aan de eis van Gods gerechtigheid te voldoen. En hij heeft het volbracht. De toepassing. Nou ik. Nou u. Nou jij. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de wil van God. Ook als dat consequenties heeft. Dat hebben we bij Maria gezien. De gehoorzaamheid aan de wil van God had naar de mens gesproken afschuwelijke consequenties. Ze moest gestenigd worden. Door een godswonder is dat allemaal niet gebeurd, maar ze moest wel die weg gaan. Ze moest wel naar Jozef. Ze moest wel getuigen van haar geloof. Ze zou ook naar haar ouders geweest zijn. Ze moest ook naar haar omgeving. Ze moest wel duidelijk maken wat zij geloofde. En u kunt zich afvragen wat de omstanders er allemaal zo van gezegd zullen hebben. Dat kun je nog teruglezen over wat de fariseërs en de schriftgeleerden later over Jezus zeggen. De Zoon van God. Ze hebben er een iets andere benaming voor. Ik durf hem hier niet eens uit te spreken. Gehoorzaam aan de wil van God, ook als dat consequenties heeft. En een bedachtzaam leven, kennen we dat? Hebben wij het nou ook nooit dat we woorden van God ontvangen, op welke manier dan ook? Dat nou door een prediking of een bijbelstudie of hoe dan ook. U meent woorden van God ontvangen te hebben, u gelooft dat ook, maar u begrijpt het niet. En hebben we dan toch niet de neiging om omstanders te zoeken en broeders of zusters van wat denk jij er nou van? En tegenwoordig is het trouwens nog makkelijker, want als niemand het meer weet, Google het nog wel. Dan googelen we wel even. Dat is niet zoals Maria deed. Herkennen we dat? Herkennen we dat in ons leven, dat er situaties zijn. We geloven absoluut, het is het woord van God, maar we begrijpen het helemaal niet. En wat doen we dan? We mogen leren vanmorgen om woorden van God ook eens te bewaren in ons hart. En waarom? Ik heb er in de afgelopen week nog met een aantal mensen over nagedacht. En toen hebben we eigenlijk gezegd, om dat woord in je hart te laten rijpen. Rijpen. Tot het moment komt dat het je duidelijk wordt. Net zoals Maria, toen ze bij Simeon was. En Simeon zei, er zal een zwaard door je lichaam gaan. Door je eigen leven, door je eigen lichaam gaan. Het heeft moeten rijpen tot het moment dat Maria bij het kruis staat. Kan dat vandaag nog? Ja, dat geloof ik. Ik heb nou eenmaal zo'n wonderlijk geloof. Ik pas niet in die enquête. Sorry. Ik hoop van u ook niet. Maar dan hebben we wel wat te leren vandaag. Dat geloof ik. Dan hebben we te leren om de gehoorzaamheid boven alles te zetten. Paulus die zegt, daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid. Oh, daar schrikken misschien mensen van, dus ik moet mijn eigen zaligheid nog verder gaan bewerken. Nee, dat staat er niet. Ik heb voor u de grondtekst erbij gehaald, daar staat een ander woord, moeilijk woord, hoeft u niet te horen. Er staat dat we onze eigen zaligheid gaan uitwerken. Die zaligheid die hebben we. Als we wederom geboren zijn, dan hebben we die zaligheid ontvangen. Maar die mogen we uitwerken. Met vrees en beven. Dat betekent met grote zorg. Met heilige zorg. Die zaligheid uitwerken. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Dat is wat de apostel ons opdraagt. En dat betekent dus, als we die zaligheid willen uitwerken, dan is gehoorzaamheid echt nummer 1. Dan is daarbij heel duidelijk van toepassing, een bedachtzaam leven, dat past niet meer in de tijd van vandaag. Want wat we vandaag niet snappen, moeten we over 10 minuten uit kunnen leggen. Dat past niet meer. Maar bij God wel. God kan jou en mij vandaag dingen toevertrouwen, misschien vanmorgen wel, waarvan u zegt, dat kwam wel binnen, maar verder ook niet. Geef niet, bewaar het maar in je hart. Zeg maar, Heer, dank u wel. Dank u voor die woorden die u aan mij toevertrouwde. Ik bewaar ze in mijn hart. Dan mag het rijpen. Rijpen tot het moment daar is dat het duidelijk wordt. Want we hebben geen God van geheimen. Die hebben we niet. We hebben een God die zijn woord aan ons wil openbaren, duidelijk wil maken. Op zijn tijd, op zijn wijze, voor iedereen. Wat zegt de apostel Petrus daarover? Die zegt, het is nu de tijd die ons nog overblijft in het vlees, om niet meer naar onze eigen begeerte en niet meer naar de begeerte van de wereld rondom ons heen, maar om naar de wil van God te leven. En die tekst staat duidelijk in de context van de tijd waarin wij leven. Als u tenminste nog gelooft dat we in de eindtijd leven. Ik ben zo iemand die dat gelooft, sorry. Ik pas niet in die enquête. Gehoorzaamheid, bedachtzaamheid. Zou u dat mee willen nemen naar huis? Gehoorzaamheid, bedachtzaamheid. Het is vandaag 24 december 2023. En in deze dagen en in de komende tijd wensen we elkaar allemaal de beste wensen. Ik wens u allemaal, u hier, u thuis, nu of later meekijkend, terugkijkend. Ik wens u allemaal voor, en ook mezelf, voor 2024 een gehoorzaam en een bedachtzaam leven. Zullen we de Heer danken. Dank u wel, Vader in de hemel, voor die geweldige boodschap uit Lucas 1. Dank u wel voor Maria. Wat een bijzondere keuze hebt u gemaakt om haar te kiezen. Om dat leven, dat werkelijk leven geeft, te dragen in haar schoot. En heren, we weten dat er in deze wereld, in een hele grote denominatie, met dat woord zo fout is omgegaan. Dat moeten we u ook belijden, dat we dat zien. Dat als er gezegd wordt, van nu af aan zullen alle Maria zalig spreken. Wat is dat foutief uitgewerkt. En we zien de beelden rondom ons heen. We zien de voorstellingen. Maar we vergeten om de tekst verder te lezen. We belijden u dat, Heer, dat we dat vandaag mochten zien. Waarom mogen wij Maria zalig spreken? Omdat u grote dingen aan haar heeft gedaan en in haar leven heeft uitgewerkt. Het is uw werk. Het is uw werk. En we danken u daarvoor. We danken u dat u ons vanmorgen een spiegel hebt voorgehouden. Door te kijken naar Maria, door te kijken naar de Heer Jezus en door te kijken naar onszelf. Dat u ons oproept om in die voetsporen ook te treden. Om gehoorzaam te zijn. Mij geschiede naar uw woord. Ook als het woorden zijn die we op dat moment nog helemaal niet kunnen vatten. Help ons dan, Heere, om stil te worden. Net als Maria. En om ze te bewaren in ons hart. Om ze daar te laten rijpen. Tot het moment van openbaring, wat u bepaalt, daar is. O, wat dankbaar mogen we zijn, Heere, voor uw woord. Wat is uw woord waar? Tegelijkertijd, Heere, willen we bidden voor de wereld rondom ons heen. Die, als we deze geschiedenis met dankbaarheid aanvaarden, ook tegelijkertijd zien hoe enorm dat in tegenstelling is met de wereld waarin wij leven en waarin straks onze kinderen opgroeien. Heere, help ons om aan onze kinderen mee te geven dat pure geloof, zoals we dat ook hebben gezien bij Maria, zoals we dat ook zien, dat gehoorzame geloof ook van onze Heere en Heiland Jezus Christus. En onze kinderen en onze kleinkinderen die gaan opgroeien in een wereld van kunstmatige intelligentie. Dat is de wereld van vandaag. De wereld die verder zijn weg daarin zal gaan. En dan bidden wij u heel bijzonder voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Heere, dat u ze bewaart bij uw woord. En dat u ze ook helpt om de dingen die ze nu nog niet begrijpen te bewaren in hun hart. Zegen de ouders daar ook in. Ik wil ook bidden voor vrouwen die misschien wel in ons midden zijn, of die meeluisteren of later het zien, voor wie deze hele geschiedenis heel pijnlijk is. Omdat zij zo'n diep verlangen hebben om een kindje te krijgen. En het gebeurt niet. En we willen ook daarbij stilstaan. We willen ook voor hen bidden, voor die huwelijken die daaronder lijden. En willen we bidden dat u daarin een geweldige vertrooster zult zijn. Want als we gelezen hebben dat bij u alle dingen mogelijk zijn, dan is dat tweezijdig. Het kan altijd alsnog gebeuren dat die zwangerschap komt. Maar als het niet gebeurt, dan zijn bij u ook alle dingen mogelijk om een bedroefde moeder en een bedroefde vader daar overheen te helpen. Iets wat wij met onze woorden niet kunnen, dat is bij u wel mogelijk. Wilt u dat dan ook doen? En zo willen wij u danken voor dit samen zijn vandaag, 24 december 2023. En we bidden, Heere, dat u zelf de naprediker van dit woord gaat zijn in de komende dagen. Geprezen zij uw woord. Prezen zij uw naam. Halleluja. Amen.